Voor een bijbelgelovige christen is het werk van de zending of de roeping van de zending een vereiste, niet een mogelijkheid die je in ogenschouw neemt. Hoewel het woord zending als zodanig niet voorkomt in de Statenbijbel, zien we vaak het woord gaan genoemd worden in de schrift. Eigenlijk zie je in elk evangelie een zendingsboodschap, zoals de Heer Jezus Christus dat aan het einde van zijn leven op aarde weergaf. We zien het bijvoorbeeld in Matthäus 28. Als hij zegt in vers 19, gaat dan heen en onderwijst al de volken. Lerende en onderhouden alles wat ik u geboden heb. We lezen in het Marcus evangelie hoofdstuk 16, vers 15. Hij zei tot hen, gaat heen in de gehele wereld. Predikt het evangelie allen creaturen. We zien het in Lucas hoofdstuk 24. Waarin hij zegt in vers 47. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Het begint pas in Jeruzalem, maar het moet onder alle volken worden gepredikt. We zien het in het Johannes-evangelie, hoofdstuk 20, vers 21, als hij zegt, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook ulieden. Het wordt niet als zendeling omschreven, maar het zijn gezonden discipelen. En uiteindelijk onze tekst in Handelingen, hoofdstuk 1, vers 8, als hij zegt, gij zult mijn getuige zijn. En het begint in het Jeruzalem, de plaats waar ze toentertijd samenkwamen. Dat betekent voor ons de plaats waar God ons gesteld heeft. In onze kerk, in ons dorp, in onze stad, in ons land. En in geheel Judea, in de provincie, het gebied rondom de plaats waar we wonen. Samaria was voor Joden het gebied waar ze niet graag naartoe gingen. Dat kan een plaatsen gebied zijn voor u. Waar u misschien zegt, ja, daar ga ik niet graag naartoe, dan zal de Heer u juist daar naartoe zenden. Tenminste, u moet bereid zijn om te gaan, om u te beproeven of u daar naartoe gaat waar Hij wil dat u gaat, niet waar uw vlees of u zelf naartoe wil dat u gaat. En tot het uiterste der aarde. Het eindigt dus niet met je eigen land. We zien dat de apostel Paulus en hen die hem zijn nagevolgd, zoals hij zegt in 1 Korinthe 11 vers 1, volg mij zoals ik Christus volg, er een lijn van bijbelgelovigen, zendelingen, predikers, leraren, voorgangers is geweest van de tijd van Jezus Christus tot op heden ten dagen 2014. Dat heeft niets van doen met apostolische successies, zoals de kerk van Rome dat leert, maar het heeft van doen met mannen en vrouwen die door de Heilige Geest geleid het werk doen op grond van de schrift zoals de Heer hen dat toont. Dat is nogmaals de schrift zoals de, voor Nederlands de Statenbijbel, de Byzantijnse, Griekse meerderheidstekst uit Antiochië, niet de minderheidstekst uit Alexandrië, Egypte. Paulus beschouwde zichzelf als een schuldenaar aan zowel Joden als heiden om het evangelie van de genade van God, het evangelie van Christus te prediken. En het was de liefde van Christus die hem dringde om naar hen toe te gaan. Het is niet mogelijk dat iemand een discipel wordt van Jezus Christus en niet actief in zending wordt betrokken. De Heer heeft zijn volgelingen gezegd dat ze zouden dienen te bidden voor arbeiders die God in zijn oog zou kunnen uitsturen, Matthäus hoofdstuk 9, vers 37 en 38, en dat de oogstvelden reeds wit waren, maar er geen arbeiders waren om daarin te gaan. Dat was de reden dat hij naast zijn doel om te sterven op het kruis en te prediken en te leren, gedurende zijn openbare dienst, zo'n 3,5 jaar lang, 12 mannen met zich meenam die het werk konden doorvoeren nadat hij verheerlijkt was en in de hemel opgenomen was, nadat hij zijn werk op het kruis had volbracht. De ware geschiedenis van de levende kerk, van de levende God, is een beweging. En die beweging begint in Jeruzalem en gaat door tot aan de einden der aarde. Dat begint voor u aan de overkant van de straat, bij uw buren. Dan misschien in een ander dorp, een ander stadje, waar u traktaten kunt verdelen, mensen het evangelie kunt brengen. Tot uiteindelijk aan de andere zijde van de oceanen. En nogmaals, als u in Nederland geboren bent, dan heeft u, heb ik, een heel groot voordeel. Dan hebben we het voordeel van een reformatie, dat de meeste landen in deze wereld nooit hebben meegemaakt. En als gevolg daarvan een vrijheid en een toegang tot communicatie en transportmiddelen om het evangelie van de genade van God overal te verkondigen. De meeste mensen, ook de christenen, gebruiken deze mogelijkheden om hun vlees de vrijheid te geven, om te genieten van deze vrijheden, maar ze gebruiken het vaak niet in eerste instantie om het evangelie van Jezus Christus door te geven. Niet ieder mens wordt geroepen om te gaan, maar allen zouden een last moeten hebben, of het nu als het gaat om te bidden, te geven, of uiteindelijk zelf te gaan. En ik hoop dat u de tijd neemt om te zeggen, ik ga bidden voor een specifiek land, een specifieke zendeling. Ik wil per maand zoveel specifiek geven aan zending. Maar geef het dan aan een bijbelgelovige zendingspersoon of project. En niet aan al die afvallige ecumenische alliantieprojecten die vaak niet bijbelgelovige zending ondersteunen. Een voorganger heeft niet alleen de opdracht om af en toe eens over zending te preken. Hij dient zelf een voorbeeld te zijn in de zending. Hij dient zelf te gaan een prijs te betalen. Weg van vrouw, weg van familie. Een gedeelte van zijn inkomen op te geven om de zending. Om te tonen dat hij het serieus meent met zending. Niet alleen in zijn eigen gebied waar hij verantwoordelijk voor is. Niet alleen onder zijn eigen kerkmensen. Niet alleen in zijn eigen stad of dorp. Of zijn provincie, in zijn land. Maar tot aan de uiterste der aarde. Dat moet uitdrukking gegeven worden in de prediking, in het gebed, in het geven van de gemeente. En nogmaals, de eerste christenen die hadden geen speciale programma, zendingsorganisaties, conferenties, comité's en dergelijke. Ze namen het de waarheid van het evangelie daarnaartoe waar Christus niet werd genoemd. En een kerkhistoricus heeft het eens zo opgeschreven. Het eerste wat een christen deed was zijn goederen verkopen en aan de armen geven en vervolgens naar andere landen gaan om het evangelie te verkondigen. Ze leefden van hun eigen handel, het werk wat ze met hun eigen handen deden, zoals Paulus een tentenmaker was, of zoals ze van het land leefden, als ze boeren waren. En ze hadden geen grote problemen met reisrestricties, want het Romeinse Rijk gaf mensen de mogelijkheid van Engeland tot Syrië, van de Zwarte Zee tot Noord-Afrika vrij te reizen. Nogmaals, er is niets verkeerds heden ten dagen met een zendingsgenootschap te gebruiken om naar het land te komen van uw roeping. We hebben veel meer zendingsgenootschappen, transport en communicatiemiddelen tot onze beschikking heden ten dagen. En er zijn minder en minder mensen die naar de levende God luisteren en uiteindelijk gaan. Het werk van zending vereist niet een hogere opleiding zoals veel mensen denken. De heiden geschiedschrijver Celsus heeft als volgt opgemerkt dat de zendingsijver van de christenen van zijn dagen hen veel, ja, je kan het zeggen, ridiculiteit opleverde. Hij schrijft, hun doel is om de arme, verachte mensen te overtuigen. De idioten, de slaven, de arme vrouwen en de kinderen. Ze gedragen zich als bedelaars. En ze hebben niet de moed of de moeite om een groep van intelligente mensen aan te spreken. Maar als ze een groep van jonge mensen zien, of slaven, of grove zondaars, dan gaan ze naar hen toe. Mensen die volkomen onwetend zijn en geen opleiding hebben. Nu, we moeten dankbaar zijn dat hij, dat de levende God, de moeite neemt om idioten en waardeloze mensen te redden. Want anders zou ik nooit zijn gered. Paulus heeft een ervaring met deze zeer opgeleide culturele mensen in Handelingen hoofdstuk 17. Als hij in Athene en bij de Areopagus spreekt tot de mannen van Athene. In vers 22 van Handelingen 17. En hij zegt daarin dat hij bemerkt dat gij alleszins gelijk als godsdienstigen zijt. En hij beschrijft daarin het belang van de levende God, die niet een God is die in tempels met handen gemaakt woont, maar wel heeft aangetoond dat hij eens de wereld zal oordelen door één mens die hij uit de doden heeft opgewekt. Jezus Christus. En we zien daarvan in vers 31, daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Dat is de reactie. Als we nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmede. En sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. We veel mensen geloofd, vers 34, sommige mannen hingen hem aan en geloofden. We zien er twee mensen genoemd, Dionysius en Damaris. En anderen met dezelfde, maar er waren er niet veel. En zoals wij weten, is er van deze kleine gemeente in Athene niet veel geworden. Paulus heeft wel een brief vanuit Athene geschreven, maar nooit een brief naar de gemeente in Athene geschreven. Daarnaast zien we in 1 Korinthe hoofdstuk 1 een beschrijving van de mensen die het evangelie prediken. En het is nogmaals een woord des kruises. Het is een dwaasheid voor degenen die verloren gaan. Maar ons die behouden worden, is het een kracht van God. Grieken, heiden denken het is een dwaasheid om van deze Christus te prediken. En hoe zag die gemeente er toen uit in die dagen? We lezen in vers 26, waar gij zijt uw broeder, want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en het geen niets is, opdat hij het geen iets is teniet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hen. Dat is wat voor God belangrijk is. Sommige van deze eenvoudige, verachte eerste christenen gingen rondom het hele Middellandse Zeegebied. En op het moment dat ze daar gingen, predikten en mensen kwamen tot geloof en verzamelden zich in de huizen, er waren geen kerk gebouwd tot zo'n 150, 200 jaar later, was daar vaak een grote vervolging. Het was dezelfde vervolging die de gemeente had gesterkt en individuele christenen had laten groeien. Tertullianus, de geschiedschrijver, heeft het volgende hiervan opgemerkt, dat de dood van de martelaren het zaad van de kerk is. Of zoals een ander schreef, zolang de gemeente de wonden droeg, was ze sterk. Op het moment dat ze een kroon begon te dragen, werd ze zwak. En gedurende deze tijd van vervolging, speciaal onder Nero, zo sinds 64 na Christus, gedurende de tijd van de Romeinse keizer Diocletianus, waren er 10 grove, grote vervolgingen door de Romeinse keizers. Maar de gemeente groeide in aantal en in genade en kennis van de levende God. Het probleem begon met de acceptatie van christenheid als een staatsreligie onder de duivel Constantinus in 325 na Christus, waar de heidenen zich konden mixen met de lokale gemeente. En als gevolg daarvan moest de ware gemeente ondergronds gaan en werd ze nog altijd zwaar vervolgd, waaronder in Noord-Afrika onder de Donatisten, de navolgers van de predikant Donatus. Heel snel daarna heeft deze Constantinus ook nieuwe bijbels laten aanrukken. Die waren wereldse bijbels met apocryfe boeken. En daar in het Nieuwe Testament alleen waren er minder dan 1000 woorden die ontbraken. Die gingen over het werk en de persoon van Jezus Christus. Die kwamen uit Egypte, uit Alexandrië. En die werden staatsbijbels. Constantinus had 50 staatsbijbels laten vervaardigen door bisschop Eusebius in Caesarea. En twee van deze overgebleven bijbels, denkt men, zijn Synodicus en Vaticanus, de basis voor de moderne bijbel sinds begin vorige eeuw, eind 19e eeuw. En daardoor zijn de middeleeuwen begonnen, tussen 500 en 1500. En het zuivere schrift ging voor een heel groot deel ondergronds. Er waren wel degelijk bijbelgelovige predikanten, zoals John Wycliffe in 1380 in Engeland, de morgenster van de reformatie, die de oud-Latijnse tekst in het Engels vertaalde, veel boeken schreef tegen Rome en de paus, en goede leer gaf en zijn straatpredikers, de lollards, trainen om over heel Engeland het evangelie van de genade van God te prediken. We hadden Johannes Hus in Bohemen in 1415 uit Praag, die door de geschriften van Wycliffe werd beïnvloed, als professor in de theologie en filosofie een groot voorbeeld was voor vele jonge mannen. En als gevolg daarvan door Rome werd gevraagd, door de paus werd gevraagd naar Constans te komen en daar de brandstapel werd verbrand, als ook zijn navolger Hieronymus van Praag. Rome kan nooit worden vertrouwd op geen enkel belofte, want zij denken namelijk dat elke ketter het niet waard is een belofte of een woord te houden. Als gevolg daarvan is de Tsjechische Republiek ontstaan, de Hussitenoorlogen zijn ontstaan, waar de bijbelgelovigen zich moesten verdedigen in de Tsjechische Republiek tegen de Jezuïeten en de katholieke legers door de Jezuïeten opgeleid. Enige van deze Hussieten of Moravische broeders, verbonden met de Waldenzen uit Noordwest-Italië en de Albigenzen in Zuid-Frankrijk, die allemaal de juiste tekst hadden en een gezonde leer hadden, kwamen uiteindelijk naar Saksen op het gebied van een zekere Nicolaas van Zinzendorf. En daar begint in het begin van de 18e eeuw de kerkgeschiedenis met een hele grote Moravische Duitse beweging van de Herrnhutters. Nicolaas van Zinzendorf was een jonge rechtenstudent. Hij heeft zijn studie, zoals ik weet, ver u weet, niet afgemaakt, maar hij werd erg beïnvloed door een schilderij van Domenico Fetti met de naam Ecco Homo. Dat betekent zie de mens. Met eronder de inscriptie: dit alles heb ik voor u gedaan, wat heeft u voor mij gedaan? Dat was voldoende voor Zinzendorf om zijn studies af te breken en zijn leven toe te voegen aan Jezus Christus. Hij heeft onder andere geprobeerd om daar de conservatieve Lutherse leer te verbinden met het meer pietisme van Spener en Franke, wat uiteindelijk leidde tot de universiteit in Halle en het grote weeshuis, waar de Bijbel werd gedrukt op klein formaat en waar vanuit Halle er ook de eerste Halle, de Deense Halle-zending ontstond onder Frankes en Zinzendorfs leiding, waar veel wezen via Zinzendorfs Moravische broederschap uiteindelijk over alle gebieden van de wereld gegaan zijn. Dus het was eerst de Duitse zendingsgolf op grond van de Lutherbijbel en de Herrnhutters uit Moravië, die op de plaats van Zinzendorf, Herrnhut, uiteindelijk over deze wereld uitgegaan zijn. En in het begin van de 18e eeuw waren er 225 zendelingen die over de hele wereld uit Herrnhut werden uitgestuurd. Het waren als eerste de Duitsers, voordat de Nederlanders of de Engels spraken, de mensen hiermee zijn begonnen. En men geloofde dat elke zendeling zichzelf diende te ondersteunen. En als zo gingen de Moraviërs naar Griekenland en vandaar naar het Caribische gebied in West-East-Indisch, naar Zuid-Amerika, naar Afrika en naar India. Onder andere Christian Schwarz en Freilinghausen waren daar de eerste die de Bijbel hebben vertaald in de Indische spraken, die heden ten dagen zelfs nog wordt gebruikt onder de Tamil-bevolking in Indië. Een goede tekst op grond van de Textus Receptus, op grond van de Antiochianische meerheidstekst. We zien een paar voorbeelden daarvan, dat om de slavenbevolking van Sint Thomas in het Caribisch gebied te bereiken, een zekere Leonard Dober zichzelf verkocht als slaaf en 6 maanden lang in een heel klein schipvak reisde om de medeslaven te bereiken met het evangelie van de genade van God. Vervolgens werd er iemand geroepen in Hernut om naar Grinland te gaan. En hij zei, ik ga, maar waar is dat land eigenlijk precies? En toen Zinsdorf, een van zijn mannen, vroeg hoe snel hij zich bereid kon maken om naar het zendingsveld te gaan, antwoordde hij, zo spoedig mogelijk als ik mijn laarzen van de schoenmaker terug heb gekregen. Wat niet goed was bij de Hernudes of de Moravische broederschap, zoals we die heden vandaag nog als centrum zien in Zeist in Nederland, is dat ze niet bereid waren om lokale gemeenten te bouwen met sterke, leerstellige fundamenten. Maar veel van hun werk was op emotie gebouwd. En als gevolg daarvan, nadat de zendelingen gestorven zijn, hebben ze ook geen goede, leerstellige mensen getraind die hun werk konden doorgeven. Nadat de Duitse Moraviërs in de 18e eeuw hun zendingsarbeid zijn begonnen, zien we dat daar een connectie komt met Groot-Brittannië. John Wesley, na zijn bekering in Engeland, is naar het Hernut van Zinsendorf gegaan om daar het een en ander te leren, want hij kwam onder andere tot geloof door een ontmoeting op een schip van Amerika naar Engeland. Toen hij daar de Hernudes zag hoe ze onder een storm zich hielden en liederen zongen en de Heer prezen en geen enkele angst voor de dood hadden, terwijl Wesley toen de tijd als zending terugkwam van Georgia, Amerika naar Engeland als Anglicaanse geestelijke en geen enkele zekerheid van eeuwig leven had. We zien dat Wesley die zendingsgeest van de Moravische broederschap naar Engeland bracht, hij daar heel veel heeft gepreekt, zo meer dan 50 jaar lang in de openbaarheid, en dat die geest via Whitfield, een andere methodiste prediker, naar Amerika meegekomen is, en dat daar door in Groot-Brittannië, Amerika, in de Engelstalige Saksische wereld, een grote zendingsgolf is gekomen, eind 18e eeuw tot en met heden ten dagen, waarin daarna ook de Nederlanders zich hebben aan zending hebben gaan meegaan doen sinds eind 19e, begin 20e eeuw onder de Hernutters in Zeist. We zien daarin dat de vader van de moderne zending, William Carey, uit Engeland naar India is gegaan, nooit meer is teruggekomen. Zijn vrouw stierf als waanzinnige in Indië, maar hij heeft daar de Bijbel in meer dan 40 talen en dialecten vertaald met hulp van zijn medewerkers en inheemse vertalers en predikers. Je ziet Henry Martin, een briljante geleerde uit Cambridge, die alles opgeeft en naar India gaat en het Nieuwe Testament vertaalt in het Urdu, Arabisch en Persisch. En dan als nog een 30 jaar oud jonge man, niet getrouwd, sterft in Turkije op weg terug naar Engeland. Alexander Duff en John Clough gaan naar India. Robert Moffat, David Livingston, Granville en McKay gaan naar Afrika. Patton, Chalmers, Williams, Morrison en Taylor gaan naar het Verre Oosten en naar de eilanden in de Stille Oceaan. Engeland en Schotland zenden honderden pionierszendelingen uit. Vanuit de Verenigde Staten gaat Adoniram Judson in het begin van de 19e eeuw naar Burma. En dan komt de opkomst van de grote zendingsgemeenschappen in de 19e eeuw. De eerste Amerikaan die als zending uitgaat in Amerika is een zwarte man met name George Leary. Een bevrijde slaaf die voorganger was in Savannah, Georgia. Hij voelde de zendingsroep naar Jamaica, heeft zich vervolgens weg teruggekocht als slaaf. En heeft uiteindelijk in Jamaica een plaatselijke gemeente gegrond die meer dan 300 leden had. Dat was in 1783, 29 jaar voordat Judson Amerika verliet in 1812. We zien de autobiografie van John Patton, zeer de moeite waard ook in het Nederlands te verkrijgen, met beroemde verhalen. Hoe de Heer hem op bovennatuurlijke manier heeft bevrijd van de kannibalen en allerlei oorlogen, terwijl zijn vrouw en zijn kleine zoon stierven binnen een paar maanden nadat ze de eilanden hadden bereikt. U kunt de vreugde van Patton voelen als je leest over de kannibale handen die eens, bedekt met menselijk bloed, nu hun handen uitstrekten om het avondmaal te ontvangen. Vele andere pioniers gingen naar de heidenen in de Stille Oceaan, werkten daar en gaven hun leven om het evangelie van de genade van God te prediken. James Chalmers was een man die dat gedaan heeft en twee vrouwen begroef in Papua-Nieuw-Guinea. En hij mocht zien hoe zijn heer de kannibalen bekeerde, heidentempels veranderde in plaatselijke gemeenten. Na slechts 5 jaar waar Palmer in dit gebied waar hij geplaatst was gewerkt had, zei hij de zoon niet meer één kannibaalfeest konden gevonden. Geen oven, geen schedels konden meer worden gevonden. In 1901, toen hij een ander nieuw gebied waar kannibalen leefden aan het bezoeken was, op de Flyrivier, werd Chalmers geslagen, doodgeslagen en gegeten voordat een reddingsbrigade hem kon bereiken. De grote succesverhalen van deze vroege zendelingen op de Zuidzee gingen verloren in de volgende 50 tot 75 jaar, omdat opleiding, medisch werk en het sociale evangelie belangrijker werden dan het evangelie te prediken van de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus. Mijn vraag is, in de laatste dagen, wat we nodig hebben zijn een kleine groep van jonge mannen, jonge vrouwen, die zeggen, ik wil met mijn Statenbijbel in de hand gaan waar God me wil laten gaan. U heeft misschien een kleine training nodig en ik kan u daarom ook aanbevelen. We hebben een schriftelijke cursus via audiomateriaal of een cursus hier bij ons in Zwitserland die u kunt volgen. Dat duurt 1 tot 3 jaar waar u het woord van God leert, u leert zielen te winnen, u leert zendingsgebieden te bezoeken, gemeenten te begronden en discipelen te maken. Dat is op grond van de Statenbijbel of in het Engels de King James Bijbel of de Duitse Lutherbijbel, de niet gereviseerde dan, het allerbeste wat u kunt doen om nog iets voor een verloren wereld te doen, voordat na de opname deze wereld onder Gods oordelen moet komen. Wat wil de Heer dat u doet als het gaat om, zoals Handelingen hoofdstuk 1 vers 8 zegt, naar de uiterste aarde te gaan. De Heer heeft een belofte gegeven. Gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal, en gij zult mijn getuige zijn, te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. Het uiterste der aarde. Nou, heden ten dagen kun je in 24 uur op elke bestemming komen met een vliegtuig, zo ongeveer. Waarom zegt u niet, we hebben de zomer die komt, ik ga niet op vakantie naar mijn favoriete vakantieplek, ik ga nu 1, 2, 3 weken nemen om een zendeling te bezoeken op een gebied waar er nog heel weinig christenen zijn, om daar het evangelie van de genade van God door te geven. Dat is een zendingsgeest, daar moet u iets opofferen. Ik zou je ook aanmoedigen, als het gebied niet te gevaarlijk is, neem uw vrouw en uw kinderen mee. Bid erover hoe u een zegen kunt zijn voor een zendeling, om hem praktisch te helpen. Misschien met een zondagsschool, misschien met bouwarbeiden. Anderzijds, financiën, bezoek ze en leer een zegen te zijn voor anderen. Iets te offeren om het evangelie van de genade van God aan mensen te geven die er nog nooit gehoord hebben. Geen aandacht voor uw kinderen of uzelf, maar voor de verlorenen. En dat te doen samen met uw vrouw of samen met uw kinderen. Het zal uw christelijke wandel voorkomen veranderen. Het zal uw christelijke visie voorkomen veranderen. En de zogenaamde problemen die u heeft, vallen in het niet bij de grote nood die u daar ziet. Als daar miljoenen, miljarden mensen zonder hoop en zonder God voorkomen verloren zijn, door de duivels worden geplaagd, geen kans hebben in een onbijbelse cultuur een goed leven te leiden, een recht leven te leiden, een heilig leven te leiden, als alleen door het geloof aan Jezus Christus. En dat is afhankelijk dat er mensen komen, zoals u, die de moeite nemen om hen dat evangelie persoonlijk te komen geven. En u zult versteld zijn dat er mensen zijn die wachten dat er anderen komen om hem het evangelie te brengen. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke ze niet geloofd hebben? Hoe zullen zij in hem geloven van welke ze niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hen prediken? Hoe zullen zij prediken indien gij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten degenen die vrede verkondigen, degenen die het goede verkondigen. Doch zij zijn niet alleen het evangelie gehoorzaam geweest, want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof aan het gehoor, en het gehoor door het woord Gods. Als u daar geweest bent, om deze verloren zielen, die miljoenen in gebieden, waar er geen enkele vorm van christenheid is, maar volkomen heidendom is, religie is, waar duivels worden aangebeden, mensen en kinderen worden geofferd, waar allerlei mogelijke perversie is, in de naam van religie, in de naam van God aanbidden, dan denk ik dat uw hart gebroken wordt. En als uw hart gebroken wordt, alleen dan kunt u begrijpen, en alleen dan kan de Heer u gebruiken om een arbeider in zijn oogst te worden. De velden zijn wit om te oogsten, maar de arbeiders zijn weinigen. Ze zijn weinig in Nederland. De meeste Nederlanders veel te veel druk zijn met hun geld, met hun inkomen, met hun hypotheek, met hun materiële zaken. En het verblindt hen volkomen een geestelijke blik, een eeuwige blik te ontwikkelen, om de geestelijke nood in hun omgeving tegemoet te komen. Bid daarom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzendt in zijn oogst. Moet u daarover bidden. Of de Heer uw hart wil breken, en uw oog wil geven voor de verloren ziel in uw directe omgeving, en dat u dan zegt, ik wil deze zomer 1, 2, 3, 4, 5 weken gebruiken, om daar naartoe te gaan, naar gebieden en naar mensen die het evangelie nog nooit gehoord hebben. Mocht u interesse hebben, schrijf mij. Amen.